Oké. Als wij nu met elkaar tot de conclusie komen. Ja, als we met elkaar tot de conclusie komen. Dat wij niet meer leven, maar dat Christus in ons leeft. Heeft dat geweldig grote gevolgen voor ons hele leven. Hè? Ook als het gaat over mijn rechten. We leven best wel in een maatschappij waarin we zeggen, ja, maar ik heb toch recht om mezelf te verdedigen. Ik heb toch recht om begrepen te worden. Maar het gekruisigde leven heeft enorme consequenties. Nog even iets over afwijzing. Bijvoorbeeld, Paulus zegt, hè, wij weten dat onze oude mens met Christus gekruisigd is en gestorven is. Nou, we zijn dood, zegt hij. We zijn dood, hè? Door dood door onderdompelingen is een watergraf als het ware, waarin je de oude mens begraaft. Nou, stel je voor dat hier, onlangs is hier een begrafenis geweest, hè? De zusters die hier gewoond hebben vinden het nog fijn om hier vandaan begraven te worden. Dus hier hebben heel vaak ook een kist gestaan en er staat ook nog een opbaarplaats. Maar dan staat hier een kist met een lijk erin. En nou gaan we tegen die persoon gaan we schreeuwen. Ik mag jou niet. Wat doet dat lijk? Die reageert niet. Je kan in zijn teen knijpen, in zijn bovenarm knijpen. En lijk reageert niet. Dus hoe komt het nou dat ik door mijn tieners thuis zo geraakt ben als ze mij soms afwijzen? En dat ik op een negatieve manier toch probeert aandacht te krijgen. Hoe komt dat? Ja, dat is gewoon vlees. Dat is gewoon vlees, hè? Dus afwijzing, en we kunnen soms heel snel reageren uit afwijzing in ons leven. Maar eigenlijk is dat gewoon, ja, als wij dood zouden zijn, zouden we er niet op reageren. Dus het gaat heel ver, dat gekruisigde leven. Als het gaat over, ik ben dood voor financiën. In de zin van, dat geld wat ik heb gekregen is niet meer van mezelf. Het is van de Heer Jezus. Nou, waarom dan toch, hè? Ik zag vanmorgen een heel groot staan, hè, van rust in je portemonnee, stem VVD. Nou. Het houdt heel veel mensen bezig, die portemonnee. Maar als christenen zouden we wat minder erop moeten reageren. Of, hè, ja, maar ik heb toch recht, hè, wat ik ook zelfs nog wel eens ook wel aanhaald. Ja, ik heb recht op privacy bijvoorbeeld, of recht op comfort. He, dus, nou, ik ben in Afrika geweest, in Kenia geweest. En ik heb eigenlijk wel een goed bed nodig. Ik heb een goede nachtrust nodig. Maar wat doet het nou met mij als ik nou in Afrika, in Kenia, op een plek moet slapen waar het verschrikkelijk heet is, waar vliegen om je heen lopen, schorpioen op de grond lopen? Word ik dan verontwaardigd? Word ik boos? Word ik geïrriteerd? Of mag ik zeggen, ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Heer, ik dank u dat ik nog een plek heb waar ik mijn hoofd neer mag leggen. En wilt u me helpen om ook in deze situatie op u te blijven zien. Dus wij hebben heel vaak rechten die voortkomen uit het vlees. Nou, ik wil dat jullie daar dus even over praten. Nou staat dit, ik wil dat jullie even met mij meelezen. Wanneer je dit bovenstaande lijstje hebt doorgenomen, dat staat onder deze punten, kan het zijn dat je hier grote moeite mee hebt. Het is belangrijk om de betekenis van de woorden mijn recht scherp te hebben. Natuurlijk mag ik mezelf verdedigen. Mag ik ernaar streven goed begrepen te worden. Maar als dit nu uitblijft, als God het eens anders beschikt, word ik dan opstandig of is er ootmoed in mijn hart en overgave? Dat is de vraag. Wordt mijn ik en worden mijn rechten dan aangetast? Hij of zij krijgt wel erkenning. Ik niet. Dat is niet eerlijk. Ik heb er ook recht op. Ook als het gaat over het werk in Gods Koninkrijk. Hè? Sommige mensen, we zien het ook hier bij Teus en Ina, die zijn achter de schermen dienen. Johanna met de techniek. En vaak zien we die mensen niet. Anderen krijgen zo goed gesproken. Het was een mooie. Maar, wat als anderen dat nog niet krijgen? Worden we dan eigenlijk upset? Of zeggen we, nou, heren, ik heb het gedaan allemaal voor u. He, alles wat we doen het voor u. Jezus is hierin een groot voorbeeld voor ons. Hij stond ook niet op zijn recht. Terwijl er één was die voor wie het terecht was geweest om dat wel te doen. Dat hij dit was. Van belang is onze grondhouding in ons doen en laten. In hoe we met mee- en tegenvallers omgaan. Nou, mijn vraag is aan jullie. Of jullie gewoon vraag 1 tot en met 3. Is met elkaar bespreken in kleine groepjes van 3 of 4. En dan komen we over een kwartier komen we terug. Dus je krijgt even echt de tijd om even erover door te praten. En wijk niet af. Probeer elkaar weer elke keer even naar de vraag te krijgen. En als je met vraag 1 tot met 3 klaar bent, kan je nog met 4, 5 verder. Maar laten we in ieder geval... En laat je, sluit nou eens af met die vraag. Ben jij al gestorven aan jezelf? Vraag 8. Nou, ik denk zelf persoonlijk, als wij als Romeinen 6... Als we dit gaan verstaan, ik moet niet meer van het kruis afkomen. Ik moet aan het kruis blijven met Christus elke dag. En vervolgens mag ik met mijn open handen zeggen, Heere, vul mij met uw Heilige Geest. Heere, ik kan niet zonder u doen, Heere, help mij. Wat denk je? Als je dat leven mag leven, Romeinen 6, aan het kruis, in de kracht van de Geest, wat denk je dan Romeinen 7? Is dat dan dominant of is dat... Hoe is dat dan? Heb je dan nog steeds diezelfde klacht? Nee, af en toe in de zin van als je dus niet in de wijnstok blijft, als je gewoon weer je stille tijd verwaarloost, als je weer wat lauwer wordt, dan kan dat Romeinen 7 net zo makkelijk weer terugkomen, dat vlees. Maar ik geloof dat als Romeinen... Dus het is nooit helemaal weg uit je leven. Dus, maar ik denk wel, wat jij net zei over rijp, ik denk dat vroeger had je godzalige mensen, godvruchtige mensen, waar heel het dorp het over hadden, van dat is nou echt een rechtvaardige man, of die hebben nabij leven met God. En nu lijkt het wel alsof het niet meer ertoe doet. Ja. Nou ja, maar kijk, ik denk dat dat dus... arglistig is het hart, dodelijk is het, wie zal het kennen? Maar aanvaard dat gewoon van heren. Maar ik wil de grond en ken mijn hart. Dus ik denk dat de boodschap vanmiddag is niet... Hè, van probeer jezelf zo goed mogelijk voor te doen. En probeer ook niet in jezelf te gaan graven. Want dat is nooit goed, hè, in de zin van als een mol in jezelf graven. Dat leidt tot introspectie. En introspectie leidt in een doolhof en dat brengt je nergens. Maar wij mogen bidden, Heere, doorgrond u mijn hart. Ken mijn hart, Heere. Is daar een schadelijke weg? Leid mij op de rechte weg. Dus wat je zegt, ja natuurlijk, ik bedoel wat ik zei over die boom. Uiteindelijk, God begint ergens, maar ik bedoel, graaf maar dieper. In de zin, nee, niet zelf graven, maar laat de Heilige Geest dieper in je werken. En je zegt, oh, ik heb het nooit ervaren dat ik op dat front... ook nog vlees te passen. Als ik heel eerlijk ben, mijn geestelijk vader Etienne Maritsi zei, als God niet verder komt in je leven met de heiligmaking, dan geeft hij je een vrouw. Nou ja, en toen zei hij, want ja, als jij gewoon alleen leeft, ik bedoel, je kan alles doen wat je wil, natuurlijk heb je wel eens, maar vervolgens komt er iemand naast je staan, die gewoon de dingen heel anders doet, nou ja, dan. En dan vervolgens, ook andersom, ja. Ja. En dan vervolgens geeft de Heere je kinderen. Luiers verschonen. Ik zie hier ook ouders met kinderen lopen en struggelen. Maar geloof je dat God dat wil gebruiken om je geduldiger te maken en zachtmoediger te maken? Maar nou zeg ik er zelf bij, dat zei mijn geestelijk vader niet. En als hij daar niet verder komt, geeft hij je tieners. Nou, dat haalt echt alles in je naar boven. Snap je, deelte van, lieve, help. Gewoon, dat ze niet, gewoon, je legt het uit. En ze willen je gewoon niet begrijpen. Ja, dat is echt ook... En dan moet je dus zo'n piercing laten zetten. He, want uiteindelijk is dit ook het gekruisigde leven. He, dat er een piercing door je tong gaat. Van ja, niet zoals ik vanuit mijn vlees reageer. Maar met de gezindheid van de Heer Jezus. En zo kijk ik naar de televisie. Zo kijk ik naar het beeldscherm. Zo ga ik met mijn financiën. Een kruis door alles. Niet wat ik wil. Maar heren, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, even... Een getuigenis van George Muller tussendoor. George Muller die heeft 10.000 kinderen op gebed geholpen aan eten. Dus als je naar Wiester was geweest, dat is de plaats Bristol. Had hij allemaal kinderthuizen. Als er geen eten was, gingen ze met hun hele team op de knieën. En God heeft op het gebed 10.000 antwoorden gegeven. Dat is een boek, dat heeft hij geschreven. 10.000 antwoorden op gebed. Hij zei dit. Er was een dag waarop ik stierf. Helemaal stierf. Stierf aan George Muller, zijn meningen, voorkeuren, smaak en wil. Stierf aan de wereld, haar goedkeuring of afkeuring. Stierf aan de waardering of kritiek, zelfs van mijn broeders en vrienden. En sinds die dag heb ik er slechts naar gestreefd om mijzelf wel behagelijk voor God te tonen. Maar ik bedoel dan, ik vraag me dan dus als het gaat over dat vleeselijke leven, als dit werkelijk, ja... Hoe moet ik zeggen, je vertrekpunt is, dan geloof ik ook dat God zijn werk echt machtig door je heen kan doen. En jij zegt, dat gaat beide samen. Maar dat is natuurlijk wat Watchman Nee zegt. Mijn proberen, Dat is nog niet jezelf voor dood houden, toch? Dan ga je toch weer proberen in eigen kracht te realiseren. Maar goed, dat zijn andere thema's. Maar dit is één getuigenis, hè? En Hudson Taylor, dat vind ik ook een heel mooi getuigenis, die zegt dit. En dan sluiten we af met nog een paar reacties. Later schreef Hudson Taylor, dat is een zendeling in China geweest, die een hele krachtige persoonlijkheid had. Hij zegt, later schreef Hudson Taylor over deze ervaring die hij nooit meer vergeten zou. Een paar maanden na mijn bekering trok ik mij op een vrije middag terug in mijn eigen kamer om een tijd in gemeenschap met God door te brengen. Ik kan me die gelegenheid nog duidelijk herinneren. Ik was vol blijdschap en stortte mijn hart voor hem uit. Telkens weer beleed ik hem mijn dankbare liefde, omdat hij alles voor mij gedaan had. Toen ik alle hoop, ja zelfs het verlangen om gered te worden, had opgegeven, had hij me behouden. Ik smeekte hem of hij mij iets te doen wilde geven, waarmee ik hem zijn liefde en dankbaarheid kon tonen. Eén of andere onzuchtig werk, wat dan ook, hoe moeilijk of hoe onbelangrijk ook. Maar iets dat hem zou behagen en dat ik mocht doen voor hem die zoveel voor mij gedaan had. Ik herinner me nog duidelijk hoe er een diepe vredige rust over mij kwam, met de innerlijke zekerheid dat mijn aanbod aanvaard was. Dit gebeurde nadat ik mezelf, mijn leven, mijn vriendschappen, ja alles van mezelf in onvoorwaardelijke overgave op het altaar had gelegd. Ik ervoer de tegenwoordigheid van God op een onzegbare, heerlijke wijze. En hoewel ik nog maar amper 18 was, herinner ik mij hoe ik mij languit op de grond uitstrekte. Ik bleef zomaar stil liggen voor zijn aangezicht in onuitsprekelijke eerbied en onuitsprekelijke vreugde. Voor welk werk ik aangenomen was, wist ik niet, maar er kwam een diep besef over mij dat ik niet meer aan mijzelf toebehoorde. Dat besef is mij sinds die tijd altijd bijgebleven, en het is gebleken dat het een besef met zeer praktische gevolgen was. Nou, de Heer riep hem uiteindelijk om naar China te gaan, en hij heeft daar een geweldige bediening gehad, maar het is ook een geweldige aanlopen strijd geweest om er naartoe te gaan. Hè? Maar daar gaat het mij over, dat God in ons hart werkt, zodat we met hem kunnen zeggen, een diep besef dat ik niet meer aan mijzelf toebehoor, dat ik hem toebehoor, dat God mij kan roepen en dat ik zal gaan. Dat als God van mij vraagt om een offer te brengen, dat ik daartoe bereid zal zijn. He, dat is uiteindelijk ook het gekruisigde leven in de praktijk. Nou, hier nog twee opmerkingen. Hier nog iemand een opmerking over wat we besproken hebben? Dat maakt een geweldig groot verschil uit. Hè? Dus ik zeg altijd van, ik heb heel veel gesprekken gehad met zendelingen die van het zendingsveld kwamen. Waarom is het niet gelukt om in een team te werken? Waarom is het gaan botsen met karakters? En elke keer kom je weer erop terug. Romeinen 6, 7, 8 wordt niet begrepen. Ik leef niet meer voor mezelf. Hè? Dus heel vaak in de kerk, wat je zegt, zijn het karakterbotsingen, zijn het ego's die met elkaar botsen. Maar uiteindelijk is het vlees. Het is gewoon nog mensen die gewoon nog voor zichzelf leven, eigenlijk toch nog. Hè? Dus ik zeg altijd, hè, er is niets zo onmogelijk als gemeente zijn. Want daar is geen plaats voor vlees en eigen inbreng onafhankelijk van God. Nog een keer. Er is niet zo moeilijk om een huwelijk te vormen. Om een groep vrienden bij elkaar te houden. Geestelijke vrienden bij elkaar te houden. Waarom? Daar is geen plaats voor eigen ik, voor vlees. Maar ook niet voor eigen inbreng onafhankelijk van God. Want als ik het niet met God doe, geef ik mijn eigen opinie, geef ik mijn eigen mening. Ja, maar ik vind dat dit in de kerk moet. Ik vind dit. Het gaat er niet om wat jij vindt. Het gaat erom dat we samen zeggen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Dus wat is het gekruisigde leven? Daar waar mijn wil botst met Gods wil, hoe vaak gebeurt dat in jouw leven? Jouw wil botst met Gods wil. Daar kies ik Gods wil in mijn leven. Dat is het gekruisigde leven, elke keer weer. Jezus worstelt daar in Gethsemane, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dat is het gekruisigde leven. Dat je bereid bent om jouw wil te onderwerpen aan Gods wil. Maar dat betekent ook, het gekruisigde leven betekent ook dat jij jouw talenten, jouw gaven, jouw eigenschappen, jouw positieve dingen ook op het altaar legt. En zegt de Heer, reinig het en gebruik het maar. Wij denken vaak, oh, die is accountant. Oh, dan kan jij wel diaken worden in de kerk en kerkrentmeester en het geld gaan doen. Nee, maar dat is niet misschien Gods wil. Gods wil misschien dat hij daar juist gaat spreken. Of het kinderwerk gaat doen. He, dus wij denken zo vaak menselijk met onze talenten en gaven enzovoort. Maar God sluit niet altijd, soms wel, maar niet altijd aan bij onze natuurlijke kwaliteiten. Hij wil uiteindelijk het kruis Dat leert eigenlijk, hè, mijn wil, verstand, emoties, plannen, ideeën, alles onder controle, onder beheer van de Heilige Geest. En dan is er harmonie en dan is er vrede in een huwelijk, dan is er harmonie in een team. Ik kan echt door Gods genade zeggen, ik zeg het met bescheidenheid. En ik geef echt God daarvoor de eer. Dit jaar 25 jaar in de bediening. Met het team wat we hebben hier op Hebron en bij Haardkraai, wij hebben nooit ruzie met elkaar gehad. Nooit. En het geheim is dat er broeders zijn in het bestuur, Leander, Job enzovoort. We leven met elkaar niet meer voor onszelf, we leven voor hem. En dat betekent dat we naar elkaar luisteren, dat betekent dat in ieder zijn perspectief mag geven. Maar als je voelt van, joh, de ene broeder heeft niet de vrijmoedigheid dat we die spreker uitnodigen of dat doen, dan doen we het niet, dan wachten we gewoon. Ik bedoel, het is een harmonieus samenwerken met elkaar. Het gaat niet meer om ons, heren. Wat wilt u dat we doen zullen? En daarom denk ik dat deze boodschap wat je zegt, dat heeft zoveel consequenties. In teamverband, in zendingsteams, in gemeente. Maar dan geloof ik toch dat wij met George Muller iets gaan verstaan. En dan zeg ik, ja, ik heb maar één belang en dat is leven voor hem en niet meer voor mezelf. Goed, ik denk dat we...